De PNL DLO Delta Limanska. Om te beginnen, Amstad Den Haag hebben de verkiezingen afgesloten voor het nieuwe bestuur. En de nieuwe bestuursleden zijn bekend. Als iemand daar meer details van wil weten, moet hij even gillen. Verder Amstad Den Haag natuurlijk aan het voorbereiden voor de jaarlijkse jaarvergadering en Space Symposium 1 tot 3 november in Houston en Texas. En ze doen de laatste oproep voor mensen die eventueel een verhaaltje willen komen vertellen of iets anders willen inleveren aan artikelen die dan daar misschien behandeld kunnen worden ofzo. Dus als iemand iets heeft, dan kan dat nog. NASA die heeft allerlei programma's lopen op educatief gebied en die bieden mogelijkheden voor studenten onder andere, voor stageplaatsen bij de NASA en allerlei leuke dingen kunnen ze dan gaan doen. Ze hebben nu weer iets bedacht voor het voorjaar 2014. Dus men kan zich nu voor 11 oktober aanmelden voor stages bij NASA. Maar goed, het is allemaal voor ons natuurlijk iets minder interessant. Maar goed. Verder, Bob, WB4APR heeft natuurlijk allerlei satellietprojectjes onder handen vanuit zijn positie bij de US Navy Academy en zo. En die heeft weer een mogelijkheid voor een lancering over 9 maanden zo'n beetje. En hij zou het nou leuk vinden om deze keer dan zijn grote droom waar te maken. Iets waar hij al langer over zit te zeuren, namelijk een PSK 31 relaisstation en een kleine satelliet. CubeSat zal het wel worden, daar zegt hij er niet bij, maar daar komt het wel op neer. En zijn idee is dan dat het een PSK 31 systeem moet zijn, alleen die mode, 10 meter uplink, 70 centimeter downlink. En dan zou de uplink een lineair relaisstation moeten zijn, of al een lineair ontvanger dan, hè, dus een SSB ontvanger, 3 kHz breed, op 28.120 in de 10 meter band, om PSK 31 signalen te ontvangen. En die moeten dan weer uitgezonden worden door de satelliet met FM op 70 centimeter met 1 watt output. En dat moet dan allemaal werken in, op een klein poortje wat in een CubeSat past. Dus minder dan 10 bij 10 centimeter, hè. Hij zegt 3,5 inch, dus daar reken maar uit. Er zijn al van dit soort dingen gebouwd. Eerder ook door de Technische Universiteit van Brno. Maar hij denkt dat dat nu niet lukt om diezelfde lui nog een keer zoiets te laten bouwen. Dus nodigt hij andere mensen uit om daarbij te helpen. Dus als iemand zo'n relaissysteempje wil bouwen voor PSK 31. Dus een SSB ontvanger gecombineerd met een FM zender. Ontvanger op 10, zender op 70. Dan zou dat leuk zijn. En dan kan die, dan moet die aangeleverd worden in mei 2014 of eerder, zodat die dan gelanceerd kan gaan worden. Dus mocht iemand belangstelling hebben, kan die daaraan meedoen. Dan, zoals Henk al aangegeven heeft, komende zaterdag 28 september een grote amateursatelliet gebruikersdag in Nederland, in Paaslo. In de buurt van Steenwijk, redelijk ver in het noorden, maar toch, misschien voor de geïnteresseerden interessant om daar te gaan kijken. En dat is gecombineerd met de VHF-dag van de Veron. Maar dit gaat dan echt specifiek over amateursatellieten. Een vol programma de hele dag met demo's en lezingen en allerlei activiteiten over en rond amateursatellieten. Dus ook met echte verbindingen maken via Oscar 52, Oscar 29, ontvangst van verschillende satellieten. Lezingen over FunCube 1 en de Delphi Next, de twee satellieten die in november gelanceerd moeten gaan worden. Demo van het engineering model van FunCube 1 en misschien ook echt te gebruiken om vast verbindingen te maken via dat ding om te oefenen. Nou ja. Een heleboel mogelijkheden en iedereen die daar belangstelling voor heeft is welkom in Paaslo. Dus hou het in de gaten en meld je alsnog even aan als je wil komen. Amsat DL heeft ook een jaarlijks symposium en dat houden ze deze keer op 5 oktober in Bochum in Duitsland bij de grote 20 meter schotelantenne die ze hebben. En daar hebben ze dan meteen de jaarvergadering en wat lezingen daarbij in Duitsland. Dus daar is ook iedereen welkom. Dus daar zitten weer wat leuke activiteiten aan te komen. Ja, dan zijn ook in verband met de FunCube satellieten, FunCube 1, FunCube 2 en zo, wat ontvangers ontwikkeld. De FunCube dongle, intussen ook de Pro en Pro Plus zijn beschikbaar. En die doen het natuurlijk wat beter dan de bekende RTL-dongles die ook heel populair aan het worden zijn. Vooral ook omdat ze zo lekker goedkoop zijn. Maar kwalitatief scheelt het natuurlijk flink. En Amsat Zweden, Amsat SM, heeft een publicatie waarbij ze even die twee vergelijken. Dus de FCD Pro Plus en de RTL gevallen. En dan even aangeven waar dan de verschillen zitten en wat de voor- en nadelen zijn van beide dongles die dus beschikbaar zijn. In Australië wordt gewerkt aan een satelliet BlueSat, geen CubeSat, maar die is wat groter, 26 centimeter kubus, 13 kilo. Daar hebben we het al over gehad, die dus een packet radio systeem moet gaan krijgen, store and forward, hè, dus echt een soort vliegende mailbox, zeg maar, met AX25 packet. Modi J systeem, 2 meter up, 70 down. En ze wilden die apparatuur eens gaan testen aan een stratosferische ballon. En intussen hebben ze daar officieel toestemming voor. Dat gaat dus echt gebeuren binnenkort over het zuidoosten van Australië. Kunnen ze dan echt die apparatuur aan een hoge ballon gaan uitproberen en kijken of dat dan zo'n beetje werkt zoals ze zich dat hadden voorgesteld voordat de satelliet echt gelanceerd gaat worden. Maar ze hebben nog niet echt een lancering weten te regelen. Dat moet nog komen. Verder zijn er een heleboel CubeSat lanceringen te verwachten binnenkort. In november natuurlijk, hè, dus de FunCube en Delphi Next en zo. Maar daar zit ook nog meer aan te komen. De ESA is ook bezig met lanceringen. Die hebben enkele satellieten gekozen die ze in hun speciale satellietprogramma willen lanceren. Dat is dan Fly Your Satellite fase 1. Hadden ze al gehad met de Vega, de eerste lancering. En nu is de volgende groep aan de beurt. En één daarvan is de Canadese CONSAT 1, een drievoudige CubeSat uit Canada. En die moet dus dan metingen gaan doen aan de Zuid-Atlantische anomalie. Dat is een gebied in de Zuid-Atlantische Oceaan, bij de kust van Zuid-Amerika, waar het aardmagnetisch veld een beetje afwijking vertoont. Het veld komt daar veel lager dan op andere plaatsen. De magnetosfeer is daar echt op een lagere hoogte al te meten, een paar honderd kilometer. En dat geeft dus nogal wat problemen voor satellieten die daar dan doorheen vliegen. Want eigenlijk vliegen die dan door de zone met hoge straling. En dan willen ze met deze satelliet daar eens echt metingen aan gaan doen. Echt gaan kijken wat daar dan precies gebeurt. Hoe zit het met dat plasma wat daar aangetroffen wordt. De temperatuur, de atomen, moleculen die dan waargenomen worden. Hoe groot die dichtheid dan precies is. Want dat is wel even een interessant iets, want die zone die blijkt namelijk steeds groter te worden. En ze zijn bang dat die vlek op den duur zo'n beetje het hele zuidelijke halfrond gaat bedekken. Over een langere tijd dan wel, maar toch. En dat gaat voor satellieten in lage banen dus ook een probleem worden. Hogere banen was natuurlijk al bekend, hè? Daar kom je echt in de Van Ellengordels. Maar in lagere banen zat je altijd nog wel veilig. Maar nu begint dat ook behoorlijk spannend te worden. Natuurlijk ook voor bemande vluchten. Met Space Station en zo, die begint daar ook al problemen te krijgen natuurlijk. Want die vliegen er ook regelmatig doorheen. En ja, dat is niet zo gezond voor de bemanning natuurlijk. Dus dat soort onderzoek is wel nuttig. Dus dat gaat die Canadese CubeSat dan doen. Verder weer over de ham video, de amateur, digitale amateur tv-apparatuur die in het Space Station zit en binnenkort echt geïnstalleerd gaat worden in de Columbus module. En dan moet die uitgetest gaan worden tijdens een aantal omlopen van het Space Station. Over Italië gaat dat dan vooral gebeuren, want daar moeten de grondstations dan nog echt gaan proberen dat signaal te ontvangen en dan weer door te sturen enzovoort. Van allerlei dingen moet dat dan uitgeprobeerd worden. ARS heeft voorgesteld om die zender in die periode bij voorkeur ook echt continu ingeschakeld te houden. Dus niet alleen tijdens die passage over Italië even inschakelen om te testen en dan weer gauw uit. Nee, bij voorkeur echt steeds aan laten staan. Maar dan wel zonder video. Dus er zit geen camera aan. Het is alleen maar een videozender die alleen maar een zwart beeld oplevert, zeg maar. Maar daar gaat het even niet om. Het ging om even om het signaal op zich binnen te halen en te kijken hoe goed dat werkt. Daar kunnen namelijk ook andere amateurs hun apparatuur gaan testen. En vooral antennes, want het gaat erom om die signalen goed binnen te halen op die hoge frequentie. En het is behoorlijk zwak. Dus je hebt een flinke antenne nodig. Er wordt geadviseerd een schotel van 1,20 meter met echte trekking. Dus echt met azimuth elevatie rotoren om de schotel echt achter het Space Station aan te laten lopen. Je kunt natuurlijk ook met iets minder apparatuur gaan proberen. Een kleinere schotel en dan een grotere openingshoek. Dan hoef je hem niet zo precies te richten en misschien kun je hem zelfs gewoon stil laten staan tijdens een passage en dan loopt het Space Station vanzelf door de ontvangstbundel zeg maar, van de antenne heen. En dan kun je in ieder geval toch een stukje mee pikken. Ja, amateurs worden aangemoedigd om daar natuurlijk aan mee te gaan doen en te gaan testen. En dan met rapporten te komen. Maar eerst maar eens afwachten wanneer het precies gaat gebeuren. En welke omlopen het zijn. En of dan inderdaad die zender continu aan mag blijven. Want dat is nog niet toegezegd. Maar uiteindelijk moeten er dus meerdere stations gaan komen die dat Space Station signaal kunnen oppikken. Over Europa in elk geval. Dus als dan Station zo voorbij komt, dan gaan meerdere stations om de beurt dat signaal oppikken. En allemaal doorsturen naar één centrale server bij de Britse Amateur Televisie Club. En die zet het dan op internet. Dus hoe meer daaraan meedoen, hoe beter. Ja, in Space Station zijn onlangs dus wat bemanningsleden teruggekeerd naar de aarde. Binnenkort gaan er weer nieuwe naar boven. 25 september is er weer een Soyuz-lancering met 3 nieuwe astronauten, cosmonauten aan boord. NASA-astronaut Mike Hopkins, KF5LJG, gaat dan naar boven. En de 2 Russische cosmonauten, Alia Kortov en Sergei Ryzhansky. En ja, die hebben kennelijk geen kool, geen centamateurs, maar toch zullen ze misschien wel iets gaan doen. Maar in ieder geval Mike, die wordt belangrijk, want die gaat dus de digitale ATV-spullen installeren en testen. Het is geen hoogste prioriteit voor hem, maar toch, hij is daar wel verantwoordelijk voor. Hij is daarvoor getraind, dus hij gaat zich daar mee bezighouden. Nou, dan zijn er straks toch wel 3 centamateurs aan boord, want momenteel zitten er ook al Fjodor RN3FI en Luca KF5KDP, die dus ook actief zijn met het spul aan boord van het station. Goed, ARS activiteiten, ja, er is natuurlijk weer het een en ander geweest, hè, met verbindingen, onder andere Italië, gisteren nog, en er zijn weer wat verbindingen gepland. Eerst met Italië dinsdag de 24e, maar weer met een telebridge via Australië. En het is niet zeker dat deze doorgaat. Die kan op het laatste moment gecanceld worden. Verder op zaterdag de 28e Frankrijk, maar helaas via weer een telebridge in Australië. Dus het is eigenlijk net tijdens de satellietdag in Nederland, maar daar zullen we dus niks van kunnen horen, helaas. Dan hebben ze in Engeland weer wat activiteiten met ballonnen en andere zaken. Er zijn weer diverse testen geweest. Ook hebben ze in Spanje van de week een testvlucht gehad. En ook nog één later gepland. Of die doorgegaan is, weet ik niet. Maar er zijn allerlei leuke plannen die men wil gaan uitvoeren. Maar goed, intussen beginnen dat soort ballonnen ook gebruik te maken van 434 MHz. Want ja, dat is een stukje LPD-band waar zonder machtiging van alles kan gebeuren. Als het maar laag vermogen is. En ja, als je dan aan een ballon hangt, dan kom je toch best ver. Dus op die manier wordt daar ook gebruik van gemaakt. Dat is ook een manier. Intussen is SSTL, de Surrey Satellite Technology Club, en dan de Amerikaanse dochter SSTUS, zijn betrokken bij wat nieuwe plannen. Die zijn aan het samenwerken met Virgin Galactic van Richard Branson, die dus bezig is met voorbereidingen voor ruimtevluchten voor gewone toeristen. Daar kun je gewoon boeken. En ze hebben al wat testvluchten gemaakt en het werkt allemaal. Ze hebben dus dat grote vliegtuig waarmee ze dan Spaceship 2 naar boven brengen. Dat hele grote vliegtuig White Knight 2. En daarmee brengen ze zo'n ruimteschip naar een redelijk grote hoogte. En van daaraf vertrekt hij dan met een raketmotor naar boven. Tot boven 100 kilometer. En dan zit je dus even in de ruimte, al is het maar een paar minuten. En dan kom je weer terug naar beneden. Nou, daar gaan ze binnenkort echt commercieel volop mee beginnen. Voor toeristen. Maar ook zijn ze nu bezig met een plan samen met SSTUS. Om ook met raketten te gaan werken. Waarmee ze satellieten kunnen gaan lanceren. Met die White Knight 2. Dus dan, dat vliegtuig gaat dan weer naar grote hoogte. Maar die laat dan geen bemand ruimteschip los. Maar een raket waar satellieten in zitten. Die dan vanaf die hoogte dus alsnog de ruimte ingaat en in een baan om de aarde moet gaan komen. Dat zou tot iets van 225 kilogram in een baan om de aarde kunnen brengen. En eigenlijk helemaal niet eens zo duur hoeven te zijn. En daarmee wordt er dus weer wat meer mogelijk op het gebied van lanceren van kleine satellieten. Dus daar ontstaat weer een nieuwe mogelijkheid. Dat moeten we dus in de gaten houden. In Mexico wordt gewerkt aan Ulysses 1. Een kleine satelliet waarmee voor het eerst echt alleen kunstzaken in de ruimte worden gebracht. Dus allerlei kunstenaars zijn daarmee bezig om dat voor te bereiden. En die willen dus ook weer bij 433 MHz signalen gaan uitzenden. Dus ja, weer LPD-achtig gebeuren. Dus dat is weer een nieuwe ontwikkeling die we in de gaten moeten houden natuurlijk. In Italië is een team al bezig met verschillende satellieten te bouwen en ook weer te combineren met andere zaken. Bijvoorbeeld dat ze vanuit een satelliet weer andere satellieten gaan lanceren. Dat is het GAUS-team en die hebben meer van die grootste plannen. Later dit jaar gaat er ook weer zo'n lancering komen. En dan zullen meerdere satellieten vanuit een satelliet, de Italiaanse satelliet, worden gelanceerd. En dat gaat allemaal komen met die Dnieper-lancering in november. En verder, de Arduino-sat. Hadden we eerder al, hè, die worden voorbereid voor een lancering later dit jaar. En Arduino 1 of ArduSat 1 dan eigenlijk, en ArduSat X, die zullen dus vanuit het Space Station worden uitgezet. Die zijn dus al aan boord en samen met het amateur videospul naar Space Station gebracht door de Japanse HTV-4 ruimtevrachtschip in augustus. En die zullen, en dat is inmiddels dan eindelijk afgesproken, op 25 november worden gelanceerd. Die vier satellieten die toen afgeleverd zijn, waaronder dus de twee ArduSats, die zullen op 25 november vanuit de Japanse module van het Space Station buitengezet worden. En dan krijg je dus weer wat kleine satellieten, waaronder deze CubeSats, die werken met een Arduino boordcomputertje. Ja, dan die Italiaanse satelliet even terug, Unisat 5, die gaat dus in november gelanceerd worden samen met een hele zwerm CubeSats en andere kleine satellieten, waaronder dus FunCube 1 en Delphi Next en CubeBug 2 en zo. Diverse amateursatellieten die echt allerlei relaisstations gaan bieden en dergelijke. Unisat 5 zelf, die zal, dat is een iets grotere satelliet uit Italië, en die gaat dus weer een hele rits satellieten zelf lanceren, want daar zitten er een hele rits in. Een stuk of zes. En dat wordt dus weer een ingewikkelde combinatie. Dus Unisat 5 wordt gelanceerd dan en gaat daarna weer kleinere satellieten afleveren in een baan om de ruimte. Baan om de aarde. Ja, dus dat belooft allemaal heel interessant te worden in november. Met heel veel lanceringen. Zowel vanuit Space Station als ook met de Dnieper-raket uit Jasny in Rusland. Met verschillende mogelijkheden voor amateurs. Ja. Even kijken, die hebben we gehad. Ja, voor FunCube 1 is een website inmiddels gecreëerd om straks de data te gaan verwerken die dan ontvangen moet gaan worden, zowel op de scholen, want het is dus een educatief project. Die satelliet zal 's morgens, als die passeert, vooral gebruikt worden voor schoolactiviteiten. En dan kunnen de scholieren de telemetrie ontvangen en verwerken en doorgeven naar de centrale site. Nou, die site is er inmiddels. data.funcube.org.uk en dan home.html, home.html erachter. Maar goed, daar begint dus al het een en ander voorbereid te worden en daar kan straks het een en ander naartoe gestuurd worden. Ja, dan de amateursatellieten even checken. Oscar 7, nog steeds prima aan het functioneren. Elke nacht schakelt hij om. Van mode A naar mode B en weer terug. Oscar 29, 50 en 52 werken allemaal prima. Oscar 11 is sinds de ochtend van de 20e september weer ingeschakeld gedurende 10 dagen. Oscar 68, 64 en een heleboel CubeSats die zenden alle mogelijke telemetrie uit. Oscar 19, een sterke carrier, RS 15 op 10 meter actief, RS 22 zendt CW-telemetrie, dus diverse satellieten te ontvangen links en rechts. En natuurlijk het Space Station altijd te vinden op 2 meter met packet op 145.825 met een stevig signaal. Ja, dan. In het Space Station hebben ze het nog druk met de voorbereidingen voor de komst van weer een nieuw ruimteschip. Want afgelopen week is op de 18e de Cygnus gelanceerd met de Antares-raket vanaf Wallops. En dat is helemaal goed gegaan. Dat is een commercieel ruimtevrachtschip dus. Die is onderweg nu naar het Space Station. Hij had vandaag aan moeten koppelen, vanmiddag. Maar dat is even een beetje misgegaan, want er zat wat communicatieproblemen. Toen de Cygnus vlakbij het Space Station kwam, moesten ze natuurlijk direct contact hebben om de nadering en de koppeling te gaan voorbereiden. Maar dat ging iets mis met de dataverwerking in Cygnus. Hij begreep de data niet goed die hij ontving van Space Station. En toen kwam er een communicatiefoutje. Intussen hebben ze uitgedokterd waar het aan ligt. Ze weten het foutje dat zit in de software. Daar zijn ze aan het corrigeren. Dus ze hebben de koppeling even uitgesteld. En vanwege het gemanoeuvreren met de baan en zo, betekent dat er automatisch een vertraging is van 48 uur. Dus dat betekent de koppeling gaat nu komen op dinsdag waarschijnlijk om 1:00 of 2:00 middags onze tijd. Dan zal die, als het goed is, als er geen gekke dingen mee gebeuren, alsnog koppelen met het Space Station met een heleboel materiaal aan boord. Morgen is er nog een lancering van een Chinese weersatelliet, Fengyun 3C, als het goed is. Dan de 25e, dus de lancering van die Soyuz met de nieuwe bemanning. Die gaat overigens de snelle actie volgen weer. Hè? Dus de vlucht naar het Space Station in slechts 6 uur. En dat betekent dat hij dus op de 26e 's morgens al moet gaan aankoppelen. Om 4:47 onze tijd. Op de 26e dan moet hij aan de Poisk-module vastgeknoopt worden. Op de 29e september de Cassiope-lancering met een Falcon 9-raket vanaf Vandenberg Air Force Base. Die was even uitgesteld vanwege wat problemen met de raket. Met testen met de motor van de eerste trap. Maar dat is nu goed gebleken en ze hebben dus nou de lancering gepland staan op de 29e. Met wat leuke satellieten erin. Dan die CU-SAT en Popax, zoals eerder beschreven. En die zullen misschien weer interessante data gaan opleveren. Het Chinese ruimtestation Tiangong 1 zal op 29 september precies 2 jaar in de ruimte zijn. Daarmee is hij ook echt aan het eind van zijn levensduur gekomen. Het was al afgesproken toen een tijdje terug nog een bemanning aan boord is geweest, een tijdje. Toen die vertrokken wisten we al dat Tiangong 1 afgedankt zou gaan worden. Nou, dat zit er dik in dat binnen misschien al weken gaat gebeuren. Misschien al binnen oktober of anders niet veel later. Dan zal die naar beneden worden gehaald en verbranden in de atmosfeer. En als er nog iets beneden komt, dan zal dat in de Stille Oceaan terechtkomen. Als het allemaal gebeurt zoals te verwachten. Verder op 2 oktober nog een baanverhoging van de Space Station te verwachten. Met behulp van de motoren van de ATV-4 die er nog aan vastzit. Nou, dat zijn dan de belangrijkste zaken voor deze week.